Op dat moment werden we gemangeld naar alle kanten. Ik weet nog niet meer precies wanneer. Wing dan Luc de Luik.
Ja.
Dus dat is,
maar later was het ook persoonlijker. Naar de Krijgkomstasliedenbuurt toe.
Jawel, want ik bedoel, wij gingen gewoon door met wat we bezig waren. En ja, heel veel mensen wilden dat wij conclusies trokken uit dat hele gebeuren. En ja, onze conclusie was gewoon, wij zijn op de juiste weg en we gaan gewoon door. En ook Fontijn, de show van Fontijn, we hebben gewoon in de buurt verklaard. Kijk, ja, best een aantal buurtbewoners zeiden, we zijn niet mee eens dat jullie die arme man eruit gegooid hebben. Maar die ging gewoon door met ons. Voor de rest vonden ze het ons goed werk doen. En als je nu nog een aantal mensen spreekt, die zal misschien met, toch met weemoed terugdenken. Vooral nu die elke keer een dooie hier, drugs, gangs, niet meer veilig door de Van Hogendorpstraat lopen. Achtervolgd worden door allerlei andere figuren die je willen overvallen. Dat kwam vroeger bij ons, gewoon toen wij hier touwtjes in handen hadden, gewoon niet voor. Dus gewoon, als het voorkwam, werd er ook gelijk afgerekend. Of vaak een overvaller of wat we dan ook omsingeld hebben en huis gehouden in zijn huis of opgepakt hebben, verkrachten, de buurt uitgegooid. En, nou, hoeveel dealers hebben niet de buurt uit gehengst, verhuisd? Hè? Hele straten gingen schoon. Nou, en de buurt stond te applaudisseren. Dus, en niet met het idee dat we een oplossing hadden voor het probleem, want het was verplaatsen. Op een gegeven moment gingen we zo te keer dat we uit Eimond, van de kraakgroep uit Eimond, klachten kregen dat al die dealers daar enorm op de dealers gesignaleerd werden. Dus kijk, op zich hebben we nooit die pretentie gehad. Ja. Maar het was wel goed voor onze buurt, gewoon goed voor... En we hebben veel sociale dingen gedaan. We hebben ook, wat hier nog nooit is voorgekomen, was dus eigenlijk een hele festijn van vuile mong. Ik kwam trouwens mong tegen op Curaçao. Ja. Dus daar heb ik nog met hem, hij had het nog steeds daarover. Dus een hele hoop, we waren in een hele hoop sociale en culturele dingen betrokken. Dus ik weet nog als aap dat we hier ook verkeersafsluitingen... Om die Van Halstraat wat veiliger te krijgen.
Hoe kijk je nou achteraf op die kruipbeweging terug?
Met weemoed. Wat je zei, wat je opmerkte, het moet ontzettend veel pijn gedaan hebben. Natuurlijk heeft het enorm veel pijn. Die slagen die ik op mijn hoofd gehad heb, ook dat die akkefietjes voor mijn huis, dat was toch ineens zo indrukwekkend eigenlijk. Ik ben nooit van onder de indruk. Dat geloof je misschien niet, maar ik ben er niet over van onder. Het was wel een traumatisch voor heel veel anderen, want Agnes stond met Boris zo. En de bierflessen vlogen links en letterlijk voor de dingen. Maar dat heeft voor mij geen... Dat was all in the game. Maar de grootste tragedie ligt op dat je iets enorm... Een enorm goed verzet helpt op te bouwen. Persoonlijk, hè. En dat het... door zoveel pubers en nono's, dronkenlappen... laat zeggen, mensen die zichzelf niet kunnen onderhouden... vies. Dat, bijvoorbeeld een rioolrat op zich, verkeerde naam. Dat is al begin af aan. Dat heb ik Jack altijd kwalijk genomen. Dat was een mooi cafeetje in het begin. Buurtbewoners kwamen er. Nou, aan het eind, toen die groep het over... toen andere mensen het over gingen nemen, vonden ze nog ineens nodig om een toilet te hebben. Kun je het voorstellen? Het was gewoon geen toilet. En af en toe kwam de zaak ook helemaal boven en dreef het onder de drollen. En het werd een beetje weggewerkt. En zo is de hele kraakbeweging opgelaatst. Dus in geestelijke zin, corrupt. Mensen verdienden geld. Je had een pand wat gekraakt werd. Metronoom? Dat was een disco. Verdienden ze goud geld. Mensen reden in dure auto's. Dus de zogenaamde krakers. En de hele kraakbeweging kwam daar... En kon je daar wel eens een subsidietje halen van 500 gulden. Maar die verdiende, ik weet niet hoeveel, duizenden guldens. En lekker onder de kraakbeweging. Je hoeft geen belasting te betalen. De belasting durft er niet te komen. Ja, dat overal. De Rialer had het gestolen bij het leven. Niks.
Maar wat zijn nou de lessen voor de toekomst? Om het zo te zeggen. Als er weer zo'n beweging zou gaan ontstaan. Wat zou je dan zeggen van nou, dat zijn de lessen voor de toekomst?
Nou, je hebt een hele hoop dingen dat je van tevoren enorm goed gaat waarschuwen tegen verraad, hoe dat ontstaan is. Je letterlijk een lesboek van wat er allemaal gebeurd is, wat er misgegaan is, wanneer en onder.
Het is niet direct een wervend paardje.
Nee, maar je moet met de eerlijkheid beginnen. Ja. Het is nooit eerlijk genoeg geweest. Ja. Het is, de bedoelingen waren eerlijk, maar de opzet is niet eerlijk. Mensen wisten niet waar ze aan begonnen. Je ging te veel uit van, nou, als je laat zien hoe het moet, en je vertelt erbij, dat, maar je kan niet overal tegelijk zijn, je moet meer vertellen. En dan, voor de rest...
Maar je moet eigenlijk ook langzaam wat groeien.
Ja, maar dat, die groei hou je soms niet tegen.
Controle.
Nee, maar kijk,
ja, dat hou je niet tegen natuurlijk.
Nee, maar dat de controle houden ook, aan de ene kant wil je geen controle, want dan ben je weer te veel volgens het establishment bezig.
Nee, ik wil geen controle.
Maar organisatorisch, je kader, meer kadervorming. Ja, ook eerlijk kader noemen en niet zeggen van vrijblijvende opmerkingen moet je niet meer plaatsen. Nee, ik zou...
Maar denk je niet dat Rachel dat soort dingen van tevoren gaat zeggen? Dat er een hoop van de jeu van de beweging af?
Nee, kijk, die jeu is er altijd geweest, ondanks... Kijk, op het moment dat het succes had, iedereen genoot, was kader aanwezig.
Ja.
En nee, maar, je moet het eerlijk benoemen. Je moet eerlijk benoemen wat het is.
Ja.
Een beweging...
Zou het aantrekkingskracht zo hebben?
Ja, beweging moet misschien minder harries. En dat geeft alleen maar meer jeu. Minder harries.
Het zijn natuurlijk ook de harries waar Harry voor staat die de beweging ook gekleurd hebben. Dat zijn de mensen, de kunstenaars en de muziekgroepen.
Ja, maar niet elke kunstenaar is een harry.
Nee, maar het zijn natuurlijk...
Nou, duidelijker met Harry afspreken dat die komt wanneer hij het leuk vindt en verdwijnt wanneer hij het niet leuk vindt. Simpel. En dan andere.
Dat was natuurlijk ook belangrijk voor de beweging. Het gekleurde en het gekleurde spectrum naar buiten toe. Kaartjes waren niet alleen maar railschoppen.
Nee, maar het gaat er niet om dat je gelijkende soldaten moet hebben. Nee, je moet niet in die uiterste denken. Ik denk dat zelfs de mensen die even baas zeggen, er wel bij komen. Maar op het juiste moment. En respect moeten gaan krijgen voor de mensen die het op een andere manier organiseren. Maar wel hun confrontatie organiseren. De Harry heeft nooit een eigen confrontatie georganiseerd, ja, die met mij.
Ja, maar ik bedoel, de kruidbeweging was niet alleen maar een politieke beweging, het was ook een culturele beweging.
Ja, maar is ook politiek.
Ja, maar tot het moment dat je het gaat benoemen als politiek, want dan verandert het als politiek.
Nee, men, dat bedoel ik met eerlijkheid. Je moet, als een kunstenaar bezig is om maatschappelijk gericht kunst te maken, moet je zeggen, je bent al politiek bezig.
Ja.
Je wil iets ermee. En hij moet dan niet meer schrikken en zeggen, of hij mag schrikken dan. Zeggen. En als hij dan zegt, ik ben blablabla, je krijgt ruzie met hem. En dan voordat je de deur uit gaat, zeg je, toch ben je politiek bezig. Bam, deur dicht. En kom je later terug bezig. Hé, mooi politiek werk.
Een feest voor de rioolrat, dat wordt gewoon natuurlijk vervelende bijeenkomst. Als je constant de hele dag roept van, we zijn bezig met een politieke bijeenkomst.
Nee, je moet het één keer, nee, je moet niet indoctrineren.
Nee, maar begrijp je dus...
Jij drijft het naar de uiterste. Het is wat jij nu te veel zegt, is te weinig door ons gezegd.
Ja, nee, maar dat moet je ook niet van zeggen. Het heeft vanzelf heeft natuurlijk een uitstraling. En is het een politiek manifest dat je überhaupt dat ze dingen op straat doet en dat je je laat zien?
Nou, tuurlijk. Maar eigenlijk zo praktisch had ik het nog niet bedacht. Maar ik wil gewoon, jij stelt het ook veel theoretischer. Als ik zou zeggen van, als het eerlijker moet. Kijk, ik heb altijd laten blijken dat ik politieke motivatie had waarvoor ik het deed. Op een gegeven moment, ik heb dat eigenlijk steeds moeten laten blijken, want ik kan het niet aannemen dat mensen nu wel weten. Maar ik heb het bijvoorbeeld persoonlijk veel meer eer moeten zeggen. Ik kreeg op een gegeven moment twee dronkenlappen aan de deur. Die zeiden van, die stonden te lallen, hoe heet die ook alweer? Nou, ik weet niet meer hoe ze heette, ook volkomen onbelangrijke mensen, maar... Hé, waarom wil je altijd politiek kraken? Waarom kraak je niet zo voor de... ik kon er nog eens uit hun woorden komen. Kijk, nuchter hadden ze al sowieso niet aan mijn deuren durven verschijnen.
Ja.
En dronken, dat hadden ze het lef, maar konden niet uit hun woorden komen.
waarschijnlijk vertegenwoordigers ook precies wat bovenin zat, namelijk niets. Toen zei ik heel vriendelijk, André, nee, hoe heette die, ik weet niet meer. Toen zei ik heel vriendelijk, moest luisteren, voor jou heb je volkomen gelijk, kraak maar zoals jij wil, maar laat dat mij, zoals ik wil kraken. Begrepen ze helemaal niet. Ja, maar je moet toch voor de lol. Ik zeg, moet niks. Ajo, bang, deur dicht. Weet je wel, dat is ook. Maar dat is nou precies wat er gebeurt. Ik moet steeds zeggen van, jongens, ik sta hier. En wie hier niet wil staan, die moet. Kijk, ik moet ook duidelijker zeggen, wie geen zin heeft in mijn plannen. Ajo, dag.
Maar is het voor een deel ook geen ontbreken van wat je dan misschien historisch bewustzijn zou kunnen noemen, al is dat een heel groot woord. Nee, maar dat voor een deel van de krakers, die stroomden gewoon binnen in een beweging en alles was er al. En dat waren voor hun vanzelfsprekendheden, terwijl voor jou en een heleboel anderen duidelijk was dat er enorm voor geknopt was om die vanzelfsprekendheden te krijgen.
Precies, je hebt volkomen gelijk en dat was onze grootste zwakte. En dat zou in de toekomst inderdaad ook verbeteren moeten. Alleen, toen wist ik het al, alleen ik wist niet hoe ik het oploste. Ik ben geen kleine lening die in zijn achterkamer. Ik heb het wel geprobeerd met verzet. Snap je?
Verzet?
Verzet is een krant geweest die we op een gegeven moment gemaakt hebben om dat historisch bewustzijn bij te brengen bij iedereen. Ja, dan trek je weer dogmatici aan en die alleen maar dogmatisch ver weg zitten lullen. En dan heb ik geprobeerd dat te combineren met de pragmatici en dat ging gewoon niet.
Fijn, laat de grootste dogmatici beurt het mij voor.
Dat is verzet.
Ja. Ja, dat is helaas. En Marion, die dan eindelijk eens praktisch wordt in een vrouwenclubje, die wel sympathiek was, maar dan weer een sigarenboer ging overvallen. Ja. Nou, daarbij de hele idee om te integreren in de buurt overhoop schoot. Well, dat is het probleem. En.
Maar ja, om dat te organiseren, dat verandert natuurlijk ook. Kijk, ik ben in die beweging gekomen in 89 en ik wist helemaal niets van de voorgeschiedenis. Ja, ik had wel eens op de televisie gezien het een en ander. Maar als je dat dus gaat organiseren, dat mensen daarmee contact krijgen, dan moeten ze op school, dan moeten ze keuzes gaan volgen.
Exact. Ja, nou dat zou dan ook gemoed hebben, maar dan krijg je weer het probleem van mensen. Mensen die. Iets voorgeschoteld krijgen die het nodig vinden, die niet vrijwillig daar naartoe komen. Ja. Ja, kijk, het probleem is, je hebt te maken met heel veel luie mensen sowieso. Dan mensen met enorm weinig zelfvertrouwen. Dat trekt die beweging helaas altijd aan. Mensen met te weinig zelfvertrouwen, met eigenlijk.
Maar ja, waarom kwamen die mensen wel voort uit de periode 70-80 en waarom kwamen die mensen niet voort uit de periode 80-90?
Nou, dan kan ik zeggen, tijdgeesten. Kijk, ik vind de mensen uit de jaren 60 veel creatiever dan uit 70. Ik noem het ook, de jaren 70 had nog een goede kwaliteit. Maar het zakte meer af als je naar de jaren 80 ging. Dus heb je mensen die volwassen werden in de jaren 70, hadden veel meer kans, begin jaren 70, veel meer kans dan die volwassen werden in eind jaren 70 of begin jaren 80. Dat was het grote probleem. Waarom was ineens in de jaren 60, begon al in 61, 62, een gigantische ontwikkeling van creativiteit bij praktisch bij iedereen. Elke bevolkingsgroep. Die allemaal politiek. Kunst was toen enorm politiek. Op kunst zelfs
was het toen echt veel. Het voordeel was dat toen veel was waar je eigenlijk lekker tegen af kon zetten. Nederland was nog een jaren 50 land.
Ja, in de jaren 90 is het, alles wordt weer teruggedraaid naar de jaren 50. En zelfs nog met een vleugje dictatuur erop. Dit moet toch de jaren zijn bij uitstek om niet te gaan. Ongetwijfeld golfbeweging, maar ik denk, jij vroeg nu over de jaren 70, 80. Dus naar de jaren 60 gaat. Dit is gewoon de kwaliteit van ja, we hebben met Geuzenveld kinderen te maken. Helemaal in de watten gelegd, in een welvaartsstaatje tussen aanhalingstekens, met heel veel anti-autoritaire moeders en vaders die dan helemaal vergeten dat een pak rammel af en toe wel goed verhelderend kan werken, dat er geen grenzen meer waren. Dus je, we hebben hier de Hansbrothers, Wilskutjes, zo verwend. Begrijpen allemaal niks van als ze gelijk huilen als ze iets niet krijgen. En begrijpen niet dat ze voor dingen moeten knokken. Ik weet nog, grote bek met tegengas. Je moet mensen tegenhouden. Totdat Hans' woning gepakt werd met door GEB. Met zijn kantelen van zijn dingen. En die jongen was in geen vuil omwegen. De deur stond open, kon zo naar binnen. Geen vuil omwegen. Jack en ik nog ging kijken. Zullen die deur op slot doen? Zullen we barricaderen? Zullen wij nog iets doen om ze tegen te houden? Terwijl ze ons, de wilschutjes haten ons, als ik weet niet wat. Wij, ja, wij waren steeds een verpersoonlijk, een afspiegeling van hetgeen wat hun niet durfde eigenlijk. En eigenlijk, ze zouden ons het liefst helemaal weg hebben. Tenminste, Bart is ook wel, die was wel oké, geloof ik. Hè?
Ja, dat is ook meer tijd.
Ja. Maar, nee, dat is het antwoord op je vraag. Je hebt een kwaliteitsverschil tussen mensen uit de jaren 60, 70 en dan laat 70, 80. Dat is kunnen ze ook heel veel niet aan doen, want ja, een opvoeding is centraal. Alleen al de mensen die... Er was een enorm verschil van mensen uit arbeidersmilieus. Je kan zelfs onderzoek doen. Mensen uit het arbeidersmilieu kwamen heel veel in gebieden als de Pijp, Staatsliedenbuurt terecht. Krakers uit het arbeidersmilieu kwamen in deze gebieden terecht. Uit een beter milieu kwamen gewoon in een concertgebouwbuurt terecht. En Singel, of een grachtengordel. Dan kan je zeggen, dat is toeval. Is het absoluut niet. In zo'n grote getallen. Dat gingen wij beweren op een gegeven moment. Het werd ook overgenomen, maar in negatieve zin. Het was inderdaad... En dan werd het gezegd dat wij zo gek deden omdat wij uit het arbeidersmilieu kwamen. Dus heb je dat niet gelezen ergens nog? En kan jij uit je eigen ervaring het onderschrijven of niet? Vind je dat te ver gaan?
Nou, ik denk wel dat er iets in zit dat heel veel mensen zich toch aangetrokken voelen tot grotere panden in de gracht of in de VPC of zo.
Ik had zien, ik ken heel veel van hun achtergronden.
Ja.
Daarom juist.
Hier in dit soort buurten moest je natuurlijk wel de eerste 4-5 weken in de pijn op zitten, omdat je die halve etage moest opknappen.
Dus je moest een aanpakken.
Je moest wel aanpakken.
Ja. Maar je zag ook heel veel mensen er gewoon arbeidersgezinnen, daar helemaal geen moeite mee hebben.
Ik kom er ook niet uit arbeid.
Nee, het gaat niet 100%. Nee. Ja, het ook.
Het kan alleen in dictatuur worden.
Nee, maar in grote stromingen. Van als je het over veel mensen gaat kijken. Die dan, en dat wil niet zeggen dat diegenen die uit een niet-arbeidersmilieu kwamen en in een Singel of in de grachtgordel ging wonen, dat die niet deugden. Daar heb ik niet over. Het is gewoon frappant hoe die keuzes liggen. En dan ga je kijken waar ontstonden dus ook bijvoorbeeld... Waarom konden de arbeidersbuurten zo goed met elkaar samenwerken? En waarom was er altijd mot met de grachtengordel en met de VPC? Daarom kon je het al zien. Ja, dus de duidelijke botsing van milieus al. En krakers ontkwamen daar niet aan. Je kan het ook niet zien als een gelijkmatige club die strijd voerde. En zolang je respect voor elkaar had en gewoon je onderlinge verschillen keurig lieten... Ja, respecteren en daarmee kon dealen, handelen. Er is niks aan de hand. Je kan, net zo goed wat ik vertelde, met een pragmatische VVD'er is het beter handelen dan met zo'n VVD'er. Je noemt als in je vraag al zelf heel veel verklaringen op, hoor. Het klopt allemaal. Het is ik denk dat je met soms als buitenstaander met logica dichterbij zit.
Achteraf is het natuurlijk fascinerend om te zien dat zo'n beweging enorm opkomt, een enorme macht ontwikkelt, een enorme revolutionaire elan bijna teweeg brengt. En dat het dan in één keer naar beneden stort. Dan vraag je af, godzang, hoe kan dat nou allemaal? Wat jammer nou, hoe komt dat dan?
Ja, het is zelfs zo... Kijk, als je... historische perspectief. Kijk eens naar andere landen. Dan krijg je een enorme echte revolutionaire beweging. Gooit het bewind om. Neem de macht over. En staat bijna een erger bewind dan daarvoor.
Ja.
Je ziet het nu in het klein. Dat heel veel krakers in die fascistoïde deelraadjes zitten. En ook fascistoïde handen. En zelfs mensen die vroeger ageerden tegen racisme. Nu zelf allerlei racistische uitlatingen aan de racisme doen. Ik wil... Het is, ik ben ook blij dat we dit land nog steeds bestuurd wordt door
hoe minder links, hoe beter het is, bij wijze van spreken. En dat je zeker niet dat een stuk onvermogen erin krijgt, wat uit die kraakbeweging voortgekomen is. Dat is het ergste. Links, rechts, oké. Okay. Maar onvermogen, dat geeft een nog hardere douw. Nou, en dat het Henk, jammer dat hij nu nog niet is, maar die bevecht het onvermogen van ex-krakers in...
Ik vind dat politiek gezien landelijk op links geeft al aan voor niet
bestaan. Ja, dat ook nog. Dus ja. Ja.
Die zijn dichtbij.
Ik bedoel, zelfs de PvdA, die is de VVD rechts voorbij gegaan. Dus,
te veel moeilijk om dat...
Ja.
Ze hebben eigen stokpaardjes van dan de sociale sector en het andere stokpaardje. Er zijn ook stokpaardjes overgebleven, maar dat zijn stokpaardjes. Dat is dit geen ideologisch gedachtegoed meer achter.
Nee, meer van hoe begeven we ons op het electoraal veld, hè?
Ja.
Van hoe, want ook VVD wil sociaal naar voren komen. Lijntje opgehangen met daaraan een bordje, klapstoelen voor 3 gulden, weet ik nog. 3 gulden of 3,50 te huur. Dus, we gingen in de hele show mee. Behalve dat we het serieus namen.
En wanneer was dat?
84.
84 was dat?
Ja, waarom ligt het niet serieus?
Nou, wat ik je gisteren vertelde, alleen al de spandoeken. Een vraagteken en een uitroepteken. Dat betekent dat ze niks meer te vertellen hadden. Want dat is alles in symboliek en als de symbolen dat soort dingen gaan voorstellen. Ja. Verder werd er meer toegegeven aan het ritueel. Nou, rituelen zijn er in feite in een politieke beweging nooit geweest. Op het moment dat het rituelen waren, was het gewoon afgelopen. Dat betekent
dat is dus in de kraakbeweging
nog ingeslagen. Oh ja, nou, het was een en al een ritueel.
Ook,
ja, mensen wisten echt niet meer waarvoor ze deden. Dus, op een gegeven moment gingen wij in het ritueel mee en we herkenden het als ritueel. En we zeiden dat het een ritueel was. Ja. Alleen door anderen werd het ook als een ritueel ervaren, maar die dachten dat dat zo hoorde. Dat is ons grote conflict eigenlijk. En dus wij zetten heel kritisch de zaken op en we gingen daar gewoon zitten en applaudisseren als een agent weer iemand arresteren en of wegzetten of zoiets. Of, en gewoon zoals het eigenlijk bij het toneelspel hoort, alles. Anderen gingen eigenlijk ook met ons meedoen, ook zelfs agenten werden heel, hun werk werd ook niet serieus genomen, dus hun gingen ook daarin mee. Het werd zo'n Fellini-spektakel. Ja, het was ook echt spektakel.
Dat was
ook
bij
die
ontganging van de Zwarte
Kat,
daar ben ik geweest.
Ja,
het kraakmuseum
met zo'n kraakmuseum van gemaakt, waar dan ook nog in één keer de internationale pers op afkomt, want er is weer iets.
Ja,
in Spanje of zo kwam de televisie.
Japan.
En die werden dus ontruimd en dat ging ook echt van, dan gaan we een autoband aansteken. 1 autoband op de brug. En er stonden dus 20 fotografen omheen gehaald.
Ja, en politie kon er niet bij.
Begint er gewoon langs, niet zo die band veranderen maken. En even later kwam er zo'n bluswagen of zo, die spoot er één keer op. Nou, en ik ga weer verder.
Ja, precies.
Het is zo jammer dat ik toen nog niet met die film bezig was, omdat ik het zo typerend vond hoe dat het een museumstuk geworden was.
Ja, precies.
Een herhaling plaatsvond.
Ja, je zou je
ook
met je kop schuiven, want je ziet hoe het...
We moeten nou een barricade gaan bouwen, riep er dan één.
Maar meenden ze dat allemaal of was het cynisch?
Nou ja, het was cynisch, maar dat cynisme maakt het eigenlijk nog zieliger natuurlijk.
Ja, ja.
En dan waren er mensen die zeiden, nee, moet je niet doen, die willen hem dan nog tegenhouden. En die weer wel serieus.
Speel het of serieus?
Nee, weer wel serieus. En dan gingen we iemand en dachten, ja, wat is dit nu?
Ja.
En ze werden opgepakt binnen, want wij stonden binnen. Ja. Ik had zo'n perskaart om en ik, dus we stonden helemaal binnen. Dus ze gearresteerd werden, et cetera. Ja, zegt een van die jongens, ja, maar dat is niet afgesproken met het wijkbureau dat we gearresteerd
hebben. Ja, ja, ja.
Dat heb ik niet opgepakt zo.
Ja, ja, ja.
Nou, ik denk, oh, wat jammer dat ik dit allemaal gefilmd heb, want het laat zo zien.
Vroeger werd er een kraakpand, als er een kraakpand gekraakt werd, ook iedereen gearresteerd. Waren er altijd 40, 50 arrestaties bij de praat.
Ja, ik bedoel, alleen al als...
Maar je maakte geen afspraak met het wijkbureau dat het niet zou gebeuren. Dat is wel een groot verschil natuurlijk.
Ja, nou, in ieder geval...
Maar dat iedereen gearresteerd wordt, is natuurlijk ook eigenaardig. Dat gebeurde vroeger ook nooit.
Ja. Nee, maar goed, maar dat was al tekenend met die afgang. En een ritueel, binnen een ritueel valt dat ook... men voert een toneelspel op, hè. En er worden in het toneelspel wordt ook al afspraken gemaakt. Het enige wat nog ontbreekt is dat er niet de generale repetitie, dat men dat een dag daarvoor gedaan heeft met politie en alles mee en dan de volgende dag voor de pers dat nog eens een keer herhaalt. Nou, dat is het enige. En dat is.
Waren er ook trouwens politieagenten? Heb jij contact gehad met Eloud ook, Jamie, persoonlijk? Of?
Nee, er is nooit contact geweest met. Wacht even. Er is wel eens contact geweest met politie. Ja. Nooit in verband met ontruimingen. Het was eens een keer met Krakenvee de Koevoet. Er kwamen wel eens agenten binnen die wilden dat dat gelegaliseerd werd, dat café-gedeelte. Want het waren gewoon agenten van bijzondere of wetten of zoiets. Ja. Toen ben ik eens een keer naar het bureau geweest. Ik zeg, wat moet er dan allemaal gebeuren? Dan heb ik. Toen hebben ze gezegd, nou dit moet je doen, je moet daar een vergunning aan vragen, dat en dat en dat. Zeg ik, oké, we zijn ermee bezig. Nou, dat was in 19, meneer, dat was in de maand nadat het open ging.
Oh, 77.
77, en nee, ja. Ik was er in 90, of in 80 nog mee bezig. Dus heb ik het op de Curaçaose manier aangepakt, toen had ik al een feeling voor Curaçao. Dus.
Maar er zijn ook gesprekken met ME'ers geweest in de Mozes en Aaronkerk.
Ja, ik was er niet bij, maar dat is ongetwijfeld geweest. En vond ik ook prima. Dus op die basis dat je agenten ging overtuigen van hoe terughoudend ze moesten zijn. En we hebben ook onder agenten acties gevoerd om op te roepen tot staking. En whatever. Op die niveaus, ja zeker. Mm-hmm. En met Kalma en met de goede gesproken, ja zeker. Nee, dat is. Dat was ook juist de bedoeling. Kijk, het is niet zo dat een politieagent is iets anders dan een politieagent bezig in het politieapparaat. Dus, nogmaals, het was geen spelletje voor ons, geen ritueel dus. Maar het hoorde wel in het proces, alles. Agenten die er waren, die de confrontatie met actievoerders. Dat moest je niet omhuilen, je moest niet bang worden als politie kwam, want dat hoorde in het proces. Confrontatie, dan vallen beide kanten klappen. Het is net zoals met voetbal of whatsoever. Ik denk dat die voetballers onderling tijdens de wedstrijd elkaar haten, want ze halen elkaar onderuit, geven elkaar. En even later zitten ze weer samen aan de koffie van twee verschillende clubs. Ja. Dat is een beetje een wrange vergelijking met een politieke situatie. Maar als ME'ers daarna gezegd hebben: jongens, wat is er nou in godsnaam aan de hand? Die komt aan de deur, bijvoorbeeld van een kraakwand. Ik heb jullie geslagen, ik wist niet wat ik bezielde, maar wat is er nou aan de hand? Waarom doen we dat? Er wordt zo iemand binnengehaald en die wordt, tenminste, in de politiek gedacht, er wordt zo iemand binnengehaald en er wordt overtuigd dat hij het gewoon anders moet doen. En dat hoort erbij. Nee. Het is niet zo'n zeer, ook nooit, ik heb het nooit een strijd tegen politie gevoeld. Dat is volstrekt absurd maar het is net zoals met die deurwaarden, wel het eerste wat je tegenkomt, dat je moet elimineren, of tenminste hun handelingen althans.
Ja, dat contact met die deurwaarder, dat is altijd smeekbaar. Dat was een aardige
vraag. Ja, maar goed. Ja, kijk, als er op het moment, als er communicatie mogelijk was en een praktische oplossing.
Hey, ik ga weer.
Oké.
Okay.
Tot ziens.
Doei. Doei.
Dus, snap je dan dat. Kijk, het vijandbeeld is altijd zo volstrekt verward bij vele mensen. En dat heeft natuurlijk weer te maken met je inzicht. Dat weet ik ook wel. Maar het deed ontzettend veel af van de acties vaak.
Maar zo'n leus, ME, weg ermee, om het zo te zeggen, is dus ook in die zin een gevaarlijke leus.
Ja.
Dat het op een gegeven moment een eigen leven gaat leiden voor een aantal mensen. Ja. En het alleen nog maar op fixatie mee. Op de ME gaat.
Ja, en het is ook heel veel fixatie. En die gevaar is ook uitgekomen. Hè? Ja. En net zoals de rel om de rel, dat is wel degelijk geweest en geworden. Terwijl dat me helemaal niet meer. Terwijl wij vroeger een rel uitdachten. Heel bewust waarom en waarom hij plaats moest vinden, waar precies enzovoort. Wat het nut had, hoe lang hij moest duren. Bijvoorbeeld ook. Het is belangrijk of die nou dagen moet duren of heel kort.
Ja.
En je kan daar niet altijd, zelf kan je de hand helemaal in hebben, maar je kan het wel een beetje uitrekenen. Kijk, alles is heel, des te beter je het organiseert, daarom ben ik voor hele strakke organisatie, voor kadervorming, voor goede voorbereiding. Dat zijn altijd, en met een motivering en een analyse, als dat allemaal niet aanwezig is of delen of niet, dan hoeft het eigenlijk voor mij niet meer. Maar het betekent niet dat er geen democratie, geen gemeenschappelijke besluitvorming, in het spel kan zijn. Helemaal niet. Ook zoals de een grote groep kan accorderen tot een kleine groep een geheime actie. Als jij een actie gaat doen die van groot nut moet zijn, dan kan ik tegen jou zeggen, en jij weet hoe het moet. Je hoeft alleen het effect te vertellen. Het effect moet dit zijn binnen die gedachte. Hoef ik het niet te weten. Absoluut. Ik kon ook makkelijk tegen mensen zeggen van, ik weet niet waar jullie aanslagen gaan plegen, maar ik wil daar niks van weten. Ik wil voor de rest niet weten wie erin zit. Ik wil alleen weten wat ik moet verklaren. Dat is al. En jullie doelstelling weet ik al. Dat is voor mij voldoende. Maar dat is het punt. Als je zegt van, ja, het zijn overvalacties of mensen moeten het weten of zoiets, dan gaat het alleen om het weten. Ja. Mensen hebben geen, het is niet functioneel meer. Het is gewoon dat zelfkick, dat overal bij willen zijn.
En, dat heeft met vertrouwen te maken natuurlijk.
Ja,
dat ik kon natuurlijk alleen als je elkaar volledig vertrouwt.
Ja.
Dan komt het erop neer.
Ja. En mensen, heel veel mensen, ik heb met acties meegedaan waar ik helemaal niks van wist zelfs. Waar ik zelfs mee moest doen. Ik wist niet wat er werkelijk ging, maar ik vertrouwde 100% dat het voor een goede zaak, want ze kenden de ideologie. En ja, zelfs de methode. Dat gaat heel ver, dus dat je niet weet met wat voor methode gewerkt wordt. Dat, maar het vertrouwen is gewoon berengroot. En als je dat niet hebt, dan ben je als beweging verloren als je geen vertrouwen in elkaar hebt. En als je denkt dat iedereen gek is, om je heen gek is, dan moet je helemaal niet meedoen. Mm-hmm. En die keuze hebben we niet gemaakt. Mensen waren bereid met gekken mee te doen. En sommigen vonden mij gek en deden toch met mij mee. Maar gingen dan alles de discussie stellen. Dus. Maar bijvoorbeeld met die single ook toestanden. Toen heb ik een stukje geschreven met die single ontruiming over hoe het gegaan was. Nou, dat is een laat zeggen, iedereen is erover gevallen over dat stukje. Mm-hmm. Ik heb beschreven hoe een agent 50 man een pand ingejaagd heeft. Kijk, dat heeft nog in een van die staatskrantjes of stadsbladen gestaan. En hoe ze dan ook hoe de alarmlijn ging. Van, Jelle had het meegemaakt. Dus ik heb wat Jelle meegemaakt, heb ook opgeschreven. Van, moeten we helm en stokken meenemen? Nee. Denk aan artikel 140. En hij snapte de ding slaan. Dus ik heb dat allemaal, dat artikeltje moet je zeggen. Als je wat humor doet, weet je, dat ritueel ook. Trouwens, wat je van de kat, zwarte kat, dat is ook essentieel, hè? Ja. Bij het einde van de kraakbeweging. Hoe drukt de einde van de kraakbeweging zich uit? Ja. Ik heb helaas dat van jou niet meegemaakt, de zwarte kat.
Maar dat is, wanneer was dat? Een half jaar geleden?
Ja. De laatste ontruiming in de stad.
En op een gegeven moment had je ook...
Dat is een museum gemaakt, was dat? Ja. Ook zo typerend. Dat snap je op met die museum tegen we dan... Ja, meezelf.
Je had op een gegeven moment ook een pand wat ontruimd. Dat was ik ook al lang niet meer. En dat stond op. We zijn er weer.
Tesselschadestraat.
Ja. En toen zag je...
Heb ik die videobeelden wel eens van gezien?
Nee.
Armoede. Nee. Totale armoede. En ik dacht ook, nou, wie zijn er weer? Is de armoede er weer?
Aan de ene kant was het armoede. Aan de andere kant was het dus ideologisch doorgevoerd op zo'n niveau dat je het nauwelijks meer kon begrijpen. Het ging over de Europese cityvorming. En alles werd erbij gehaald.
Ja, maar dat hadden we dus in die Parels voor de Zwijnen ook. Ja. Daar hebben we op een gegeven moment laten zien hoe belachelijk ging. Een pand werd gekraakt. Er werd een spandoek uitgerold. En wat zette ze erop? Dat is voor dat, tegen dat. En dan, Bart had dan een tekening. Je zet er even bij voor laat zeggen, de Maoïstische stroming in China. Nou, dan willen we er ook bij. Weet je wel, zo werd het ook. Het werd niet meer, men had het nageaapt. En vroeger maakten we gelijk een buurtstrijd ervan. Als je in een buurt kraakte. Dus dan haalde je een stuk protest vanuit de buurt er ook in. En dat heeft men nooit begrepen. Waarom dat was. Dus we haalden maar alles erbij van tegen dit. En Je kreeg dus ineens een rol, zo'n wc-rol. Las een spandoek met allerlei leuzen erop, die nergens op sloegen. Ja, we hebben. Dus eigenlijk, dat we ook bij die ontruiming waren, was om gewoon verslag te geven voor een krantje. Ja. Wat er nou allemaal gebeurde. En we werden verwend. De ene blunder naar de ander. Dus we waren echt. We wilden een doorsnee ontruiming van de laatste. Van de laatste afgang eigenlijk. Nou, en we kregen een volledig. Kwam aan onze trekken.
Dat zou geweldig zijn. Dat kon,
ja.
Maar het zal nog wel een keer gebeuren in de stad. Dat kan niet missen.
Nee. Er is weinig over, hè?
Wacht, ik zal het de laatste keer geweest. Shit.
Wie is er nog op te roepen? Ik bedoel, wie neemt het nog serieus? Ja, doet Frits hier nog iets in de kraakbeweging? Nee. Kraak, hoe noem je dat? Kraaksociëteit?
Er is afgelopen 2-3 jaar is er af en toe wel eens een pand gekraakt en dat werd dan wel na een paar maanden ontruimd. Maar dat gebeurde tenminste nog. Maar dat is zelfs nu niet meer.
Nee.
De tijd niet meer.
En daarom kun je ook zien dat je een succesje nodig hebt. Hè? Dat er is een pand niet ontruimd moet worden. Dat is ook een punt.
Nee, dat is echt. Dat is echt, echt voorbij.
Oh,
dat is niet ook zo klein geworden.
Het
is net zo klein.
Het toch om te filmen. Het
begon ook klein.
Kloten.
Ja, eigenlijk wel het moment dat je met de gedachte...
Zelf gewoon in scène, man, misschien.
Ja, dus waar de kaart nog een keer over.
Nu ook een keer over.
Ja, die mensen zul je zeker als figuranten in kunnen huren voor een habbekrat.
Die vindt net alsof het echt is en ze komen weer.
Ja.
Mailen.
En de zwarte kaart bestaat het nog? Ik bedoel, het pand zelf?
Nee, dat is...
Is dat gesloopt?
Oh, dat bestaat. Jawel, dat bestaat nog.
Nou, vraag aan de eigenaar of je het even voor zich kon blijven leven.
Dat is van Verlinde van de Vondelstraat. Dezelfde.
Oh, die zal dat zeker een leuk vinden.
Bertram, ja. Kom persoonlijk langs.
Nee, maar in welke periode is dat?
Wanneer was dat al die toestanden met Bart Middelburg?
Met
Smit. Het Smit, tijdens het Smit, ja.
In jaar als kok, oktober, november 86.
Ja, ja, nou was het 86 dus. Dus Bakker kwam ons waarschuwen, ook andere buurtbewoners, dat er steeds overkant werd, wilde ze een pand huren, onderhuren, om ons in de gaten te houden, ook mee.
Ik ken de methodes, hebben ze hem erin gedaan.
Ja.
Met de Molukkers.
En Tilburg, 11 jaar lang, met die PSP'ers.
Ja.
11 jaar lang, PSP staat
eigenlijk... Maar je merkte dat ook, dat ze achter je aanliepen.
Oh ja, wij volgden hun ook. Op de Brommer zat ik hun achterna tot ze er genoeg van kregen.
Ja.
En dan, dan zaten ze mij achterna, maar ze raakten me kwijt. Op de Brommer zo zeker. Want het ging over fietspaden enzovoort.
Is het ook in de tijd dat Jack een keer is opgepakt op de Marienstraat? Dat is dezelfde tijd. Die is ook gearresteerd daarvoor. Toch, zoiets.
Ja, even kijken. Hij is toen gearresteerd, moest een maand zitten geloof ik, voor iets of niet?
Dat weet ik niet.
Nee, dat zou ik. Nou, ze zijn allemaal een keer wel of wat gearresteerd. En Jack heeft een maand gezeten.
Hmm.
Vanwege de actie bij de Lucky Luik, geloof ik.
Hondorstraat,
ja. Die is uiteindelijk jaren later veroordeeld.
Maar wat voor effect had dat op je dat je daar nacht gevolgd werd?
Nou, het is natuurlijk, gaat niet in je calculeer zitten. Het is het effect is ook heel duidelijk merkbaar toen agenten daar last van kregen. Dat ze gevolgd werden door krakers en bij hun thuis. Ja, dus een paar van ons zijn ook wel eens naar een agent gegaan, een regisseur. En bij hem thuis gewacht tot hij uit bed kwam.
Ja, ik heb van Kees al zo'n
dat prachtige verhaal.
Dat ze al thee hadden gekregen en zo. En dan kwam hij uit de douche kwam.
hij was al aan bed volgens mij. Ze kwam met zijn kamerjas naar beneden toe en hij schrok zich wild. Maar dat was het effect niet alleen. Het bureau stond op zijn kop, de hele politieleiding stond op zijn kop, want dat ging te ver. Ik wil dat je agenten...
Jij was er zelf op bezoek toen, of niet?
Nee, dat waren het Pim en Kees.
Pim en Kees.
Nou, en op een gegeven moment werd het overgenomen door heel veel andere krakers ook, die gingen allerlei acties bij je agenten thuis doen. En als je zag hoe groot het overspannen reacties van agenten, die gingen ook opbellen, bedreigen enzovoort. Eén agent is daar zelfs voor veroordeeld. En daarvoor gepakt. Elko kan daar alles over vertellen. In details. Elko werd lastiggevallen weer door een agent privé. Ik kreeg dus een hele over- en weertoestanden. En het werd steeds overspannender. Er werden ook steeds gekkere dingen gedaan. Van beide partijen.
En dat is allemaal in die periode?
Al daarvoor. Of die periode.
Daarvoor, nee, dat is al in 83.
Ja. Dus je kreeg... over en weer agenten vielen. Krakers lastig, krakers agenten. En dat in de privésfeer. En dat worden... Dat is volkomen vervelend. Dus dat kunnen heel veel agenten ook van meepraten. Dat is een koekje van eigen deeg. Hè?
Ja.
Dus, maar ja, weet je, ergens, als je maar gemotiveerd bent, als je maar weet wat je doet, pak je dat erbij. Maar ik moet wel toegeven, heel weinig mensen kunnen dat aan.
Maar ze creëren door dat bij jou een check te doen, ze versterken daarmee ook de illusie die voor een deel al bij pers en bij de rest van de kraaibeweging leefde, dat jullie met z'n tweeën zo'n beetje de harde kern van de kraaibeweging waren.
Ja, maar als dat de afleiding moet zijn, so be it. Dan ga ik. Kijk, je kan qua strategie heel makkelijk bezig. Je kan zeggen, oké, dan gaan wij voortaan in de persgroep.
Ja, maar dat kan alleen als je een goede beweging hebt.
Ja, nee, goed, dan niet meer. Maar ik bedoel, ik zeg, op zich is het geen ramp als je maar goed gemotiveerd bent. En wat jij zegt, als er een goede beweging is, dan is het niet erg. En voor de rest, die juist bliksem afleiden. Dus hoeveel in die tijd ook, ze dachten dat wij achter in de rara-achtige toestanden zaten. Dat is nog heel lang doorgeduurd dat wij steeds gevolgd werden. Dat wij dan zogenaamd, we gingen ook wel iets opzetten, gingen zogenaamd een heavy actie, ook over de telefoon, dat er gezegd. Nou, dan gingen ze ons weer helemaal volgen. We hebben één keer zelfs zo'n 30 man meegekregen. 30 man.
Van politie?
Een actie, ja. Ja. Een regio. En helemaal opgezet, er gebeurde ineens niks. Maar ondertussen al die andere clubs, die konden...
Lopen ze dan mee of zo?
Hè? Ja, nou, we gingen dingen inladen of dingen over de telefoon en we gingen versprekingen doen enzovoort. De hele dom... Kijk, in feite zit het amateurisme in het politiekorps nog steeds heel dik erin. Dat zie je ook met die drugshandel die veel beter georganiseerd is hier, op die misdaad. Daar kunnen ze gewoon niet tegenop. Of ze spelen totdat ze er zelf helemaal tot de nek in zitten, de meesten. Dus dat weet je ook niet in, hè? Dat kan je in de States heel goed zien. Maar in ieder geval, laat zeggen, een hele hoop groepen als RARA of andere, hebben met wat mensen die anoniemer waren rustig kunnen werken. Denk ik ook onder andere dankzij onze afleiding Levende Leven. Dus dat hoeft eigenlijk al niks te doen. We willen. Want wij hebben het politiekorps ontzettend belast. Het is namelijk niet zo dat ze twee agenten op ons zetten en daarmee dat het werkt niet, want die twee agenten schakelen niet zo uit. We hebben zelfs, Jan Pieter kun je het daarover hebben, het is al zo erg geweest dat wij agenten die stonden te posteren ergens, daar hebben we afluisterapparatuur neer, we hebben opgenomen, we zaten te klagen over hun baas en dat soort dingen. Dus die contra... Laat zeggen, die contra-surveillance, die was ook dik aan de gang. Dus, maar goed, dat was dan een, ja, op een gegeven moment werd het ook ritueel in spel. Dat zagen we op een gegeven moment ook vanaf. Dat was ook puur vervelend. En ik weet ook zeker, bijvoorbeeld mensen die ons weer lastig vielen, zeker later in later vorm, hebben ze gezien. Hè? Ze hebben gezien dat er misdaden gepleegd werd tegen ons en... hebben ze ook niet ingegrepen, het is allemaal zo, het is niet een
wat doe je dan met misdaad?
Nou, op een gegeven moment dat auto's van ons in elkaar geslagen werden. Nou, dat de politie gewoon aan de overkant staat en dat toelaat en dan...
Je hebt natuurlijk lachend zitten kijken op kant.
Ja, nee, maar ik bedoel, het is zo'n subjectieve massa. Het heeft niks te maken met ordehandhaving, wetshandhaving of kijken dat... We zijn continu afgeschilderd, ook door de politie, dat wij terroristen zijn. Nou, ik beroep me nu nog steeds dat ik de enige terrorist met Jack ter wereld ben die zo lang vrij rondloopt. Zonder zelfs één aanklacht. Ze beladen zichzelf, ze belasten zichzelf ook. Hoe kan, als ik doorgegeven word als terrorist, hoe kan ik dan alle internationale grensposten passeren zonder enige moeilijkheid? Dat is toch verslagen?
Ja, maar ja, kijk, dus
iedereen nadenkt.
Dat zijn met mechanismen die ze in werking zetten. Ja. Ellen heeft er wel het een en ander uitgevreten. Maar dan, ik bedoel, wat ze dan gewoon op televisie zenden, ze dan gewoon uit van als die man je buurman is, kun je wel oppassen, want dan kan je elk moment neerknallen. Dan komt het dan ongeveer op neer.
Ja. Een vogelvrij verklaard.
Ja.
Ja.
Dat is, zo zijn hun denkkaders ook. Ze zijn ook wat dat betreft zo paranoïde natuurlijk.
Ja.
Nee, maar ze ook snappen zelfs niet meer wat er aan de hand is.
Ja. En het lost ineens zich op. Want geen agent die zich mee nog herinnert, denk ik. Ik wil een wat oudere kader. Het leukste is ook... ik heb wel eens voorspeld op de Warmoestraat van... ik zei nog eens, je maakt je zo druk, maar over een tijd ben je dood. Heb ik er geen last meer van. Het zijn ook eentje, heb ik gezegd, die is ook dood. Dus overleden hoor, maar gewoon een hele oude kader. Dat was altijd ontzettend emotie. Ze werden ook ontzettend onprofessioneel emotioneel vaak tegen mij. Ja. Om ik alleen maar niet boog voor hun autoriteit. Ja,
nou, was waar moest gaan natuurlijk ook
in plek. Ja, ik heb het op veel plekken gehad, hè, waar de show opgevoerd werd. Maar op die manier ook met die schietvereniging. Ze hebben bloedlinke dingen uitgehaald. Een inval in een schietvereniging, dat is, kan zo verkeerd werken. Ja. En het stelde op zich stelde niks voor. Het was mosterd naar de maaltijd. En alles wat erop wees dat ik... Er was niets wat erop wees dat ik iets illegaals daar gedaan had of wat dan ook. Ik kon er ook niks mee. Ze konden wel die vereniging onder druk zetten dat ik nooit daar meer mocht schieten. Want dat kan zo'n bestuur wel besluiten wat er ook gebeurt. Dan krijg je natuurlijk chantagewerk. Als jij die nog daar laat schieten, dan krijg je er geen vergunning meer of zo. Dus. Maar die achtervolging in de buurt, dat was een enorme, laat ik zeggen, heel intensief, veel, heel openlijk, ook minder openlijk, is tactiek natuurlijk.
Nee, maar dat criminaliseert je natuurlijk wel. Ondanks dat de bak op je hoek je waarschuwt, et cetera, mensen die je minder goed kennen of je minder goed meegemaakt hebben, die denken daar is iets verschrikkelijks aan de hand.
Ja.
Zo werkt het natuurlijk.
Ja, wel goed, maar het effect is, nogmaals, met een goede beweging en goede publiciteit naar buiten toe.
Is dat een probleem?
Nee, je hoeft maar één journalist te vinden die een maand met je meegaat. En dan en die ook overbrengt van, als ik nou zo'n geweldige terrorist ben, waarom... En dan ga ik met zo'n journalist, ga ik naar het bureau. Ik zeg, ik kom me aangeven, ik ben terrorist van beroep. Nee, ik ben D&D en ik heb bij een schietvereniging gezeten, ik beken gelijk. Ja. Dus ik ben een schietvereniging geweest. Ik zeg ook van, ik voer al heel lang actie. Nee, ik ben burgerlijk ongehoorzaam. Voor tijd dat jullie me arresteren, dachten jullie niet, want... en dan moet je zien hoe snel... Ik ben een paar keer het bureau uitgegooid, hè, ook. Omdat ik gewoon wilde blijven, of dat ik hier gewoon wilde dat dingen afgehandeld werden. Dus echt met geweld. Ik heb dus niet alleen met geweld binnengekomen, maar met het geweld eruit gegooid. Dus ik denk dat je het zo makkelijk ontzenuwt.
Ja.
Het is soms alleen al eenvoudig met vragen stellen. Ik heb ook nooit begrepen waarom een aantal journalisten zich zo lieten leiden. Van Bert Middelburg begrijpt, nou heb ik jullie gisteren verteld, van de waarschijnlijkheid dat hij heel nauw samenwerkt met inlichtingendienst is aanwezig. Mm-hmm. Dus ik ga nog eens een keer na. Ja, vroeger heb ik het laten zitten.
Is toch terug naar een grel rond die vent geweest, rond die bakmelder? Waar ging dat nou over?
Ja, over die...
Klaas Bruinsma.
Oh, die daar ook zo'n
maffiabaas. Daar heeft hij dus deals mee gesloopt ook.
Heeft hij deals mee gesloopt?
Ja, hij heeft een biografie geschreven over die man. Dat kun je natuurlijk alleen doen als je...
Ik heb iets gelezen bij ons.
Maar hij heeft heel veel contact gehad met de politie. Dat was wel...